Voordat ik begin wil ik graag de dienst openen met gebed of de preek zegenen met gebed. Mijn voorbereiding is, nou, ik vind het altijd minimaal, maar we laten God gewoon lekker het woord hebben. Heer Vader, dank u wel, Heer Vader, Heer, dat u spreekt, Heer Vader. Heer, dat het niet van mij afhankelijk is, Heer Vader, Heer, of van andere mensen, Heer, maar Heer, alleen afhankelijk van uw Heilige Geest. Heer, en ik vraag u deze boodschap, Heer, die hier voor me ligt, Heer Vader, Heer, of u die wilt doen landen in de harten van de mensen, Heer. In de naam van Jezus Christus. Sla maar eens met mij op, Markus 11, vers 22 tot en met 24. En daar staat, Jezus antwoordde en zei tegen hen, Markus 11, vers 22 tot en met 24. Mooi, dan ga je vandaag heel wat bijzonders leren. Maar daar staat, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u dat ontvangen zult en u zal het ten deel vallen. En het zal u ten deel vallen. Nou hebben wij hier woensdag al een klein voorbeeldje gedaan van in de celgroep. En ik wil Ferdinand vragen, want jij was erbij. Ik ga mijn portemonnee pakken. Dan gaan we het nog eens een keer doen. Kom maar, Remy. Kom. We gaan even een klein sketchje doen. Markus 11, vers 22 tot en met 24. Ga maar op je knieën. Ik pak de meest stijve. Ferdinand zit in het probleem. Hij komt namelijk 5 uur te kort. En hem is altijd geleerd dat je stevig moet bidden en moet vragen. Dus hij vouwt zijn ogen, vouwt zijn handjes, gaat op zijn knietjes en begint stijf te bidden. Wie gelooft dat Ferdinand genoeg geloof heeft? Blijkt dat uit zijn houding? Nee. Hoe spreek je nu een gebed van geloof uit? Want, buig nog eens. Zo ziet Ferdinand helemaal niet wat God hier voor hem heeft. Want zijn gezicht is naar de grond. Nu is dit wel een houding van nederigheid en gebed. Maar gebed en geloof gaat heel anders. Want als Ferdinand nu zijn ogen opslaat naar de hemel en God dankt, dan ziet hij ineens wat er voor zijn ogen is. Kijk. En dat is nou het grote verschil tussen een gebed van geloof en een gebed van ongeloof. In het gebed van ongeloof. In een gebed van ongeloof zijn we zo vaak ik gericht. En dat is eer, ik kan het niet, eer, ik weet het niet, ik snap het niet en er gebeurt helemaal niks. Je mag gaan zitten hoor.
Als ik dat nou weet, dan ben ik voor 500
uur. Ja, dank je. En weet je, dit is slechts de introductie, maar Jezus was dus een man van geloof. Alles wat hij deed, was niet omdat, natuurlijk God is een God van kracht, maar Jezus geloofde in de dingen die hij uitsprak. Weet je, en daarom is het voor Jezus zo makkelijk om een demon in ga eruit, in 3 woordjes. En dan was die demon eruit. En daar kunnen wij heel veel van leren. Want soms loop je in het leven tegen dingen aan waarvan je denkt van, tjoe, jongen, heb ik dit weer? Gebeurt mij dat weer? Maar als je dat ontarmt met het geloof wat een berg verzet, dan wordt die situatie heel anders. Is dat moeilijk? Tuurlijk. Is het een proces? Ook. Kun je het leren? Zeker. Vandaar deze preek. Weet je, alle oplossingen voor ons probleem kunnen worden afgehandeld door geloof. Dus heb jij een probleem in je leven? Heb jij een situatie waarvan je denkt van, weet je, ik zie dat niet zo zin. Dit lukt mij niet. Bekijk die situatie dan eens anders. Ga eens een situatie vanuit geloof aan. We kennen allemaal wel het gezegde van ergens als een bergding opzien. Dat klopt. Je gaat ergens als een bergding opzien als je het niet vanuit geloof benadert. Weet je, en het zijn niet de supergeloofshelden die deze capaciteit hebben. Of zoals een Derek Prince, weet ik veel, noem ze maar op. Weet je, dit gegeven is aan iedereen gegeven. Dit is gegeven aan Patrick, aan Anne Vera, aan Joël, aan Roelie, aan Peter, aan mij. Weet je, wij zijn niet super speciaal omdat we hier nu voor staan te praten. De kracht van geloof is voor een ieder. Daarom gaf God ons een enorme erfenis. Lees maar eens Marcus 16, vers 17. Want daar staat namelijk, ik zal vers 16 erbij lezen. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Er staat niet dat je heel veel moet studeren. Of dat je heel veel kennis moet hebben. Of dat je heel erg hard je best moet doen. Er staat alleen voor hen die geloof zullen hebben. Dat is nogal wat. Dus op het moment dat jij gelooft, wordt de kracht van God in jou werkzaam. Op het moment dat jij je leven aan de Heer geeft, heb jij dus die kracht. En nu kennen we allemaal wel het meest bekende stukje van Jezus dat hij weer opstond uit de dood. Die kracht die in hem is, die gaf God aan jou op het moment dat jij tot bekering kwam, om daden van geloof te doen. En dan word je een geloofsman of een vrouw. En dat houdt dus in dat wij in staat zijn om net als Christus, net zoals Jezus, wonderen te doen. Op het moment dat jij de handen oplegt en genezing uitspreekt in Jezus' naam, dan zal dat gebeuren. Mits jij gelooft. Want op het moment dat jij je gebed ondersteunt met ongeloof, dan dondert de hele boel in elkaar. Want God steunt geloof. En er zijn een aantal punten die je moet beseffen. Ten eerste moeten we de feiten onder ogen zien. Want Jezus sprak niet voor niets over bergen. Op het moment dat er een berg op jouw pad komt, een situatie waarvan je denkt van, hoe gaan we dit slechten? Dan lijkt het wel of al je geloof ineens weg is. Dan lijkt het wel of er geen rationele oplossing meer is. Je komt er niet omheen, je ziet geen uitweg meer, je ziet alleen nog maar het probleem. Dat torent zich ver boven jou uit. En het mooie is dat op een gegeven moment Mozes, die had behoorlijk wat problemen met het volk. En toen moest hij de berg op, met God. En dat is niet voor niets dat hij die berg op moest. Hij kon er niet omheen, namelijk. Hij moest samen de berg op, samen met God, en weer terug. Nou, simpel gezegd, bergen vormen dus het probleem en de schijnbare onoplosbare probleem in je leven, waarvoor je nog geen oplossing ziet. En ik wil een klein stukje getuigenis geven over Anne Vera, die wou graag een commode voor de kinderkamer. En ik kom, denk donderdag, kom ik bij de co-op. En ik kom nooit in de co-op in Zellingen. Haast nooit om boodschap te doen. Ik ga altijd naar de Lidl. En ik kijk al helemaal niet op die reclameborden met visitekaartjes. Want dat interesseert me niet. Maar nu zag ik een kaartje van de bandenstek. Ik denk, ach wat leuk, daar hangt een kaartje van Wouter. En daarnaast hong een kaartje van kinderkamer. Voor mensen met weinig inkomen. Of een speciale reden. Wat dan ook. In overleg. Voor een zachtprijsje. Oké, ik denk van, weet je wat, ik schrijf dat nummer op en ga die vrouw bellen zodra ik thuis ben. Dus die vrouw het verhaal uitgelegd van, joh, we zijn net teruggekomen vanuit Brazilië en nou, ons budget is nog niet zo heel erg groot en we hebben nog geen huis zelfs, maar we zijn eigenlijk op zoek naar een commode. Nou, zegt die vrouw, weet je, en vertel dat we bij Wouter zijn moeder inwonen tijdelijk en ik kon aan haar stem een beetje horen dat ze een beetje wantrouwig was. Ze zei van, ik ga overleggen met mijn dochter en dan hoor je van mij terug. Wanneer je het eventueel zou kunnen halen enzovoort. Nou, we waren bezig met een huisje op de Markenweg, dus daar zijn wij in bezig kijken. En in die tussentijd kreeg Laura, de moeder van Wouter, een telefoontje. Van een mevrouw Teveen. Van, joh, zegt ze, ik heb nu ook wat, moet je horen. Ik werd gebeld door een enthousiaste jonge man. En die vertelde zijn verhaal. Maar nou schijnt het dat hij op de Voorbeetse weg bij iemand inwoont. Nou, de Sellingenbeetse is niet zo heel groot. Dat zijn 6 huizen in 100 schaam. En ze zegt, weet jij toevallig bij wie ze inwonen? Want ik heb het idee dat het een handelaar is en dat hij de spullen wil gaan verkopen voor veel meer geld dan wij ze weggeven. Nou, zegt Laura, dan stop maar met het verhaal. Ik kan je precies vertellen wie het zijn. Je hebt gesproken met Henry en Anne Vera en ze woont bij ons in, want ik wil ze graag helpen. En ze zouden het heel erg goed kunnen gebruiken. En het einde van het verhaal is dus dat we niet alleen de commode hebben gekregen, maar de hele kinderkamer. Van maxi cozy tot ledekantje, box, kleding, commode, alles. En toen ze het verhaal aanhoorde dat we bezig waren met een huisje, toen is ze gelijk met stoelen en tafels gaan regelen. En we kunnen dus de 23 mei met een vrachtwagen daar naartoe om zo'n beetje een complete inboedel te halen. Nou, dat begon dan met een probleempje van een commode. En dan hebben wij in Brazilië wel geleerd dat we op God mogen vertrouwen. En dan ga je er gewoon in geloof ervan uit dat het goed komt. Maar nu komt het grappige. Nu hebben we dus een hele inboedel, maar nog geen huis. En dat is als een berg. Af en toe. Een bergje. Maar we hebben een huisje toegewezen gekregen in Trapelknauw. Maar dat is eigenlijk niet op de plek waarvan wij het idee hebben dat God ons wil hebben. Wij zijn geroepen voor Trapel. Dat is nog een bergje in ons leven. En wij weten gewoon dat we dat... Eigenlijk is het heel simpel. Als God een hele kinderkamer regelt, dan regelt hij het huisje ook wel. Ook nog voor de bevalling, want anders regelt hij geen kinderkamer. Weet je, en het kan zo zijn dat jij een berg in je leven hebt die jou blokkeert op weg naar je bestemming. En een berg, bijvoorbeeld, een heel veel voorkomende berg kan zijn onzekerheid. Je bent zo onzeker dat je niet durft uit te stappen en de ding die God voor je heeft. En als gevolg daarvan blijf je dus maar een beetje op de achtergrond. Lekker achterin in de gemeente, je ego een beetje voeden, want ik kan het niet, ik wil het niet, dat is ook ego. En voor heel veel mensen kan dat een enorme berg zijn. Peter en Roelie en Anne Vera, die kunnen daarvan getuigen op het moment dat wij met de wijnstok betrokken raken. Jongen, als ik dan een liedje op de gitaar moest spelen in de celgroep, dan was ik 3 dagen ziek. Zo nerveus was ik. Als ik moest spreken, dan sliep ik de hele week niet. Dan was ik echt, daar was ik gewoon echt ziek van. En dan sta ik hiervoor. Wel nerveus, desalniettemin, want het is 7 maanden geleden dat ik echt heb gesproken. Maar... En dan kom je bij het volgende punt. Bergen in je leven, die zorgen ervoor dat ze je hart controleren door middel van angst. Ze stoppen maar angst in je hart, bijvoorbeeld faalangst... Of andere angst. En we hebben vorige week gehoord van Wouter over het verhaal van Goliath. Dat iedereen was bang en onder de indruk. En Goliath zorgde voor angst in de harten bij de mensen. Hè? Ze waren echt bang. Behalve David. Klein mannetje. Vol geloof. Door zijn geloof had hij de kracht om het enorme zwaard van Goliath ook nog te hanteren. Om zijn kop eraf te slaan. Weet je, maar hij deed het wel. Dus kijk gewoon eens serieus naar je eigen leven. Op welk gebied jij wordt tegengehouden door angst. Welke berg heb jij nog die jij moet slechten? Het kan best zijn dat als jij voor de eerste keer spreekt in de gemeente. Of uitstapt in een celgroep. Dat je voor je gevoel helemaal dicht slaat. En dat je het niet meer weet. Of dat het niet meer lukt. Of dat je mond droog wordt. Maar is dat nou een reden om niet door te gaan? Wie voedt jou met angst op dat moment? Is dat geen reden om uit te stappen? Het wordt echt makkelijker. Op het moment dat jij besluit om die berg op te gaan, of om te slechten met geloof, zul je zien dat je op het moment dat je daar bent, een gigantisch mooi uitzicht hebt. Omdat je het kunt zien. En dan komt er weer een volgende berg, want je groeit natuurlijk lekker door. Dus bergen in je leven moet je slechten. Je moet ze niet uit de weg gaan, maar je benadert ze vanuit geloof en je gaat lekker de strijd aan. Punt 2. Je moet de feiten door het geloof zien. Jezus zegt dat die berg in de zee wordt geworpen. En de zee in de schrift staat voor de dood en het graf. We kennen allemaal de waterdoop. Je staat op met je wordt gedoopt, je sterft met Jezus en je staat weer met hem op. Dat is het symbool daarvan. En we kennen allemaal de Rode Zee. Wat symbool staat voor onze dood en het symbool staat voor de doop. We weten ook dat Jezus de ark is. Wie heeft het wel zo eens gezien? Weet je, het is een studie die ik een tijdje geleden heb gevolgd, maar Noach overwon de wereld door het water, door rechtvaardigheid. Op het moment dat jij wordt gedoopt, zijn al je zonden afgespoeld en ben jij gerechtvaardigd en overwin je de wereld. Op het moment dat jij je laat dopen, ben jij een kind van God en heb je een getuigenis afgegeven naar de wereld waar je staat. En dan zit je eigenlijk op die ark met Jezus, ben jij gered. Wij moeten geloven, mogen, moeten is een zwaar woord, dat alle reuzen worden verslagen in ons leven. Dat alle dingen die je nu nog beheersen, zullen vallen. Maar wat is nu het ergste op het moment dat jij een keer stilvalt terwijl je zit te spreken? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Het ergste wat er kan gebeuren is dat mensen de tijd hebben om even die Bijbelvers die jij net hebt genoemd op te zoeken in hun Bijbel. Mensen merken het vaak helemaal niet dat je stilvalt. Of wat is het ergste wat er kan gebeuren als jij spreekt in een celgroep? Of een keer de liedjes uitzoekt? Of een ijsbreker doet? Of spreekt in de gemeente over geven? Wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Ja, voor je gevoel kun je het misschien wel helemaal niet zo goed doen. Maar is dat dan, is het gevoel een goede graadmeter? Wat beheerst jouw leven? Welke berg beheerst jouw leven? Vraag het deze week eens gewoon aan de Heer en breng het in gebed en ga die strijd aan. Want het is gewoon zo dat vrees en ontzag is gezond, mits het voor de Heer is. Het staat in de Bijbel dat we vrees en ontzag voor de Heer moeten hebben, omdat ons hart bewaard blijft. Punt B is, de C spreekt over vergetelheid. Nou, wel een leuk gezegde, onze zonden zijn als een glas water in de zee. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord? Er staat in Micha 7 vers 19, staat dat. Hij zal zich weer over ons ontfermen en hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, nu zult allen zonden werpen in de diepte van de zee. Als jij een glas water in de zee gooit, wat zie je daar nog van? Helemaal niets. Zo is het ook met onze ongerechtigheden. Zo is het ook op het moment dat jij een bergje in je leven hebt. Op het moment is het ook zo. Op het moment dat jij dat vanuit geloof gaat benaderen, wordt die berg steeds kleiner, steeds doorzichtiger, totdat het water in de zee is. Oftewel, je ziet het niet terug. En wij gaan het straks weer meemaken, een bevalling. Op het moment dat de moeder bevalt, gaat ze door helse pijn in. Dat is een belofte die God ons heeft gegeven in Genesis. Op het moment dat het kind er is, weet ze er helemaal niets meer van. Het is zelfs zo, en dan kan ik getuigen. Ja, de man denkt daar wat anders over. Maar toen Anne-Vera net weer zwanger was van Deborah, in Goiânia was het nog. Toen zei ze zelf zo: had ik dit bij de vorige zwangerschap ook zo? Was ik toen ook zo moe? En bij Savanja niet, bij Abigail wel. Maar dat was ze dus weer vergeten. De eerste 3 maanden van de zwangerschap, zowel bij Savanja als Abigail, dat was, nou, dikke pret. Kotsen tot de met. En op het moment dat jij je, op het moment dat jij je berg overwint, je problemen overwint, dan zul jij vergeten waar je vandaan komt. Dan sta je op een nieuwe plek, op een nieuwe positie. Altijd in het Koninkrijk van God, als je het vanuit geloof hebt gedaan. En dan weet jij niet meer hoe het vroeger was. Ik kan me niet meer voorstellen hoe ik in hemelsnaam zo ziek kon zijn voor een paar nummertjes speelden in de celgroep. Ik weet het echt niet meer. Ik ben nog wel eens een beetje nerveus, maar dat is dan omdat ik het graag perfect wil doen. Maar dat leg ik dan naast me neer. De nachten dat ik wakker heb gelegen omdat ik een keer moest spreken in de gemeente. Ik heb vannacht heerlijk geslapen. En het is belangrijk dat wij de bergen van mensen, dus onze bergen, de bergen van andere mensen, bekijken vanaf de berg van God. Want je zult zien dat die bergen van mensen scheuren vertonen, omdat ze geen stand houden. En ik weet niet precies meer waar het staat, maar het staat op een gegeven moment in Openbaring, op het moment dat Jezus terugkomt, dat het land vlak zal zijn. Weet je zo waar het staat nog, Ferdinand? Maar het staat er op het moment bij de terugkomst dat berg en dal, dat zal verdwijnen. En dat zijn licht ons aan alle kanten omringt. En je zult dus zien dat de berg die wij onszelf hebben opgeworpen, dan ook er niet meer zijn. Maar je hebt nu al de keuze in je leven om te zeggen van, weet je, ik heb een berg in mijn leven en ik geef het terug in de Heer en ik ga vanuit geloof, stuur ik die berg weg in de zee. En ik heb hier een voorbeeld staan van het IJzeren Gordijn, maar ik vind de Berlijnse Muur misschien wel een beter voorbeeld. Weet je, jarenlang is daar een muur geweest, scheiding tussen Oost en West. En op een bepaald moment werd die muur geslecht. En nu zie je er niets meer van terug. Je ziet nog af en toe een souvenirtje of nog her en der een stukje staan. Maar terwijl het in de jaren 80 nog een hot item was, wordt er nu helemaal niet meer over gepraat. Die berg is geslecht, die muur is weg. En mensen reizen vrij van oost naar west. En dat is eigenlijk het principe van God. Op het moment dat die muur weg is, die berg weg is, dan komt er een stukje vrijheid. Dan komt er een stukje autoriteit op een nieuw gebied in je leven waarin je mag gaan staan. En punt 3 is, we moeten geloof op de feiten toepassen. Oftewel, Jezus sprak tegen de berg. Dus op het moment dat jij een berg herkent in je leven, dan moet je het gaan toepassen, dan moet je het feitelijk maken. Weet je, en God, en dat is een mooi voorbeeld uit Genesis, en God sprak bij de schepping niet zomaar een woord. Alles wat hij sprak in het begin met het ontstaan van de aarde was een woord vanuit geloof. En ja. Op. Maar door te spreken vanuit geloof zag je dus dat God de aarde schiep. En hij sprak en het was er. Dus op het moment dat jij een berg in je leven hebt, is het belangrijk om dat uit te spreken naar God. Ja, dank je. En ook gewoon feitelijk toepassen in je leven. Op het moment dat jij financiële problemen hebt in je leven, of je komt niet rond. En jij gaat geloof daarop toepassen. Wat zou je dan gaan doen? Op het moment dat het financieel niet zo lekker gaat in je leven. Wat is dan wijs om te gaan doen? Wie weet dat? Ja, precies. Want dan pas je dus een feit, een geloofsfeit toe op jouw probleem. Op het moment dat jij uitspreekt naar God en zegt van Heer, ik kom financieel niet rond, ik ga orde stellen naar mijn financiën, dan is de meest slimme beslissing wat je kunt gaan doen is om terug te gaan geven aan God. En dat werkt op twee manieren. Ten eerste werkt het geestelijk, want je slecht die berg, het geestelijk probleem. Je hartsgesteldheid wordt anders. Maar omdat je gaat geven aan God, stel je ook orde op zaken en ga je bewuster om met je financiën. Maar je weet gewoon dat je elke zondag een stukje gaat geven. En zo werkt het spreken tegen een berg en het slechten van een berg op een heel mooi geestelijk principe. En David deed het ook. David gebruikte niet alleen daar om de reus te verslaan, maar hij sprak ook woorden. En dat kunnen we... Ik lees het voor. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer. En een slinger en 5 stenen. Dat weten we. En er staat verder: maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. En op deze dag zal ik de Heer u mijn hand, of u in mijn hand overleveren. Hij had nog geen steen geworpen. Maar hij benaderde wel de hele situatie vanuit geloof. Hij zei echt tegen die Filistijn, Goliath, van jongen, moet je luisteren. Je hebt de naam van God door het slijk gehad. En wat er vandaag ook gaat gebeuren, God gaat jou aan mij uitleveren. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Wat je nu verder ook zegt of doet, maakt allemaal geen zak uit. Maar God levert jou aan mij uit. En als je dan een probleem hebt in je leven, dan is het heel simpel. Zoals Ferdinand hier op zijn knie lag, het probleem al biddend bij God brengen. Ja, van Heer, ik kan het niet, Heer, ik heb dit tekort, ik heb zus tekort. Dat is geen geloof. Dat is gebed. En tuurlijk verhoort God deze gebeden. Maar het is nog beter om ze vanuit geloof te benaderen. Door te zeggen van, Heer, ik dank u voor die 5 uur die u mij gegeven hebt. Heer, dat u alles hebt voorbereid. Heer, dat u al mijn problemen hebt opgelost. Heer, dat u een huisje voor mij heeft. Heer, dat u... Op het moment dat jij zo bidt, vanuit geloof, in lijn met Gods wil, zul je zien dat je leven drastisch verandert. En het is belangrijk om woorden te gebruiken. Op het moment dat Jezus de woestijn in ging, om te vasten 40 dagen, en op het einde werd hij pas verzocht. Er staat niet dat hij in het midden ergens werd verzocht, nee, op het einde van die 40 dagen, op het moment dat hij op het zwakst was, dan kun je je wel voorstellen als je 40 dagen niet hebt gegeten. En dus op het moment dat Jezus op zijn zwakst was, kwam de duivel hem ook nog eens een extra treiten en hem te verzoeken. Maar Jezus gebruikte de woorden die geschreven staan in Gods woord. En hij zei, er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Matthäus 4, vers 4. Weet je, en daarmee versloeg hij de duivel, want de duivel werd verslagen door Gods woord. En ik kan me voorstellen dat Jezus op dat moment heel erg trek had. En dat brood heel graag wou hebben. Maar hij koos ervoor om die berg in de zee te werpen. Door het gebruik van het woord van God. Dus op het moment dat je een berg hebt in je leven, is het belangrijk dat je het praktisch maakt. Het feitelijk ziet. En Gods woord het ding overzet. En we zien dat als Jezus sprak, de bergen werden verzet. Sommige van die vrouw die 18 jaar ziek was, werd nu zelf gebonden en de vrouw werd bevrijd, die ziekte. Lucas 13 vers 11. En soms was het een proces. De vijgenboom die hij had vervloekt, werd van een sapstroom afgesneden en kort daarna verdorde hij. Soms is genezing ook een proces. Herstel van een berg in je leven, een proces waar je stapsgewijs doorheen gaat. Maar het maakt niet uit hoeveel tijd er overheen gaat. Want zijn woord is krachtig. En de materiële en geestelijke wereld reageren altijd. Op het moment dat jij, misschien nu wel, ervaart dat er een berg in je leven is, weet je nu hoe jij hem kunt slechten. Kun jij er geestelijk de strijd mee aangaan. Dus heb jij een probleem in je leven, zie jij een berg, een onoplosbare situatie waarvan je denkt van, oh God, dat is een goed begin trouwens, oh God. Dan kun je daar mee aan de gang. Ik ben heel erg blij dat ik van met God, want ik was heel erg introvert, heel erg, dat nu niet meer heb. En het heeft me wat, het kostte me moeite. Het kost een beetje werken. Je moet de vijand onder ogen zien dat je, vooral met de eerste les SMC, tweede les, denk ik, over het ego. Nou jongen, dat hakte erin. Weet je, want door te zeggen van ik kan het niet, ik wil het niet, voed ik mijn ego. Bah, wat een stomme berg is dat, als je dat hebt in je leven. Maar ik ben blij dat ik er van af ben. Ik ben blij dat ik mijn vuur voor God nu ook naar buiten kan brengen door het te uiten. En niet met zo'n berg in mijn leven zit. Tuurlijk heb ik nog bergen in mijn leven waar ik van af moet. Dat is deel van het proces. Maar slecht je berg. Spreek het tegen geloof. Dus, de conclusie. Spreek tegen je bergen. Vertel Jezus wat je wil. Want dat is vaak wat we zeggen. Hè? Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dat is heel. Je hoort het bijna dagelijks van mensen. Had ik dit maar gedaan? Ik wil het wel, ik kan het niet meer. Ik sprak vlak voordat ik naar Brazilië ging met een vrouwtje van 70 jaar. Die al 50 jaar het verlangen had om naar het buitenland te gaan. Om te doen wat God voor haar had. Maar ja, het kwam er niet van. Maar ze had een kind en ik wou het wel, maar ik kon het niet. En 50 jaar later had ze daar enorme spijt van. En nu vond ze zichzelf te oud en kon ze het niet. Zo was hij trouwens bij onze uitzegening toen. Maar joh, weet je. Als je denkt dat je het niet kunt. Spreek tegen je berg. Ga het aan met geloof. Markus 10 vers 51 zegt. Dan zegt Jezus tegen Bartimeus. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Hij antwoordde niet met één lijstje, maar één ding. En, weet je, we zijn zo gauw geneigd, om, als we met elkaar te zijn, we zijn van, joh, weet je, goh, ik loop hier tegenaan, en ik loop daar tegenaan, ik heb hier last van, ik heb daar last van. Weet je, dan vertel je eigenlijk alleen maar hoe groot je berg is. Dan zeg je van, moet je eens kijken, joh, wat ik heb. Hier, een mooie grote berg, jongen, ik kom er niet overheen. Schitterend geval. Prachtig. Weet je, zo arrogant zijn we soms. Weet je, we maken onze berg soms groter dan die van God. En dat is niet goed, weet je. Je moet niet over je berg spreken, je moet er tegen spreken. Spreek tegen je berg, slecht hem. En wees bewust van wat je gelooft. En spreek dan. Uit ongeloof spreken tegen je berg heeft geen zin. Op het moment dat jij gelooft dat die berg naar beneden gaat en in de zee gaat, dan zul je zien dat die verdwijnt. Waar ik mee af wil sluiten is, loop jij tegen een berg aan in je leven, heb je het idee dat je op een bepaald gebied van je leven nog niet bent waar je hoort te zijn. Ga deze week naar je celleider toe. En ga samen in gebed op je in de celgroep. Of bel mij of Wouter of iemand als ze weer terug zijn. En ga samen kijken waar die berg zit. En hoe jij die kunt slechten. En schaam je niet, want iedereen die hier zit heeft een berg.